verkeerd zeg, krijg je een stoomschop.
Ja, werkt dat zo?
Positief, hè.
Oké, zullen we beginnen?
Ja.
Staat hij aan? Doe nog aan.
Het staat aan. Ik zag allemaal van de dingen. Oh ja, dat moet je niet zeggen. Dat is
niet op de tape. Moet nu niks van afsteken ook. Oké. Ben je grappig? Ik zou je portemonnee jatten. Huh? Waar? Moet je even hierop zetten. Alles wordt opgenomen.
Nou, ik denk dat we wel kunnen beginnen. Allereerst, welkom allemaal. Leuk dat jullie allemaal zijn. Deze workshop over sociale wetenschappen en de relatie tot activisme. Allereerst zal ik ons even voorstellen. We zijn alle drie antropologen. We hebben alle drie de bachelor antropologie gedaan. Jillis en ik hebben ook nog een master antropologie gedaan. En Sophia doet nu de master...
Land- en watermanagement.
Ja. En we zitten alle drie ook zijn deel van KSU, Kritische Studenten Utrecht. Een studentencollectief die allemaal leuke dingen doet. En
nou, het zelf.
Ja, het zelf. Jullie zal nu beginnen. En die gaat iets vertellen over meer... ik moet eerst nog vragen of er iemand notities wil maken. Die heeft misschien een verslagje.
Ja, dit mag wel bij de notities.
Ik wil een notitie. Ja? Ik wil een notuleren.
Oké, okay. Nou, heel graag. Bedankt. Jillis die zal nu beginnen met een verhaal een beetje over meer theoretisch over de relatie tussen sociale wetenschappen en activisme. Daarna zal ik iets gaan vertellen over meer de praktijk, hoe een betrokken activistische onderzoeker eruit zou kunnen zien, een onderzoek eruit zou kunnen zien. En daarna gaat Sof nog wat dingen vertellen over haar ervaringen die ze net heeft gehad. Komt namelijk net vers uit het veld, zoals we dat noemen. En heeft daar allemaal interessante dingen over te vertellen. Dus, schroom niet vragen te stellen als je een vraag hebt. Maar op het einde gaan we nog dieper in en dan gaan we echt de discussie beginnen.
Ja, goed. Ik wil graag beginnen met een tekst van Wattari, een bekende postmoderne denker. We can clearly see that there is no bi-univocal correspondence between linear signifying links or argie writing, depending on the author, and this multi-referential, multi-dimensional machine catalysis. The symmetry of scale, the transversality, the pathic, non-discurvic character of their expansion. All these dimensions remove us from the logic of the excluded middle and reinforce us in our dismissal of ontological binarism we criticized previously. Dit gaat nog zo 2 pagina's hoor. Ik kan het allemaal voorlezen, maar de conclusie is een beetje zoals in deze mopjes, die ik heel graag wil vertellen. Ik weet niet, sommigen hebben van jullie hem al gezien op Facebook, geloof ik. Maar, how many deconstructionists does it take to screw in a light bulb? Antwoord, even the framing of this question makes a grid of patriarchal assumptions that reveals a slavish devotion to phallocentric ideas, such as technical accomplishments as inherent value, knowledge can be attained, and quantities of labor can be determined empirically, all of which make a discourse which further marginalizes the already disenfranchised.
Goeie vraag.
Dat is inderdaad het punt. Het tweede mopje. What do you get when you cross a postmodernist with a mafia boss? Anyone? An offer you can't understand. Goed, dus als we het dus hebben over hoe wetenschap kan bijdragen aan sociale bewegingen en activisme, dan is het misschien handig om dus te beginnen met hoe het niet moet. De tekst die ik net voorlas, die komt uit Fashionable Nonsense, een boek van Sokal en Brinkman, waarin ze een kritiek geven op het misbruik van wetenschap door postmoderne intellectuelen als Lacan, Latour, Deleuze en Wattari, die ik net voorgelezen. En het is natuurlijk makkelijk om dit soort dingen af te zeiken, maar dat maakt het niet minder leuk. Ook niet minder relevant. En het is niet zo dat deze filosofen helemaal niks te zeggen hebben of dat postmodernisme gewoon de prullenbak in moet. Maar als we het hebben over het nut van wetenschap voor activisten, dan is het natuurlijk de vraag hoe wetenschappers kunnen bijdragen aan een betere wereld, dan hebben dergelijke teksten natuurlijk weinig zin. Zoals ze zelf in het boek ook zeggen, als je na lang zwoegen en zweten dergelijke teksten hebt vertaald, dan kom je er eigenlijk achter dat wat er wordt gezegd of niet waar is, of een open deur die al lang is ingetrapt. Dus de krankzinnige ingewikkeldheid van de teksten, het jargon dat wordt gebruikt, verhult eigenlijk dat er in heel veel gevallen niet zo heel erg veel wordt gezegd, dat niet al lang is gezegd en in veel begrijpelijkere termen. Deze denkers worden over het algemeen geassocieerd met radicaal links. Veel waren ook actief in de radicaal linkse bewegingen. Maar je kunt je afvragen hoeveel nut dit nu daadwerkelijk heeft. En ik denk niet zo erg veel. Er zijn natuurlijk verschillende stromingen, waaronder de auteurs ook in dit boek worden gevat, zoals deconstructivisme, poststructuralisme en dat soort dingen. Ik vat het even samen onder de noemer van postmodernisme. En ik wil een soort van kritiek geven hierop. De term postmodernisme komt oorspronkelijk uit de kunstwetenschappen, is later overgenomen door geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. En in het postmodernisme is wetenschap haar positie als hoeder van rationaliteit en objectiviteit verloren. Bepaalde verlichtingsidealen zoals de universaliteit van kennis en wetenschappelijke kennis trekt zij in twijfel. In de extremere vormen komt het neer op een radicaal soort van relativisme. De gedachte dat claims over de waarheid of de onjuistheid van iets of een bepaalde uitspraak relatief is aan een persoon of groep die uitspraak doet. Oftewel dat wat in de Bijbel staat is waar voor gelovigen, wat evolutieleer is op dezelfde manier als evolutieleer waar is voor biologen. In de antropologie, waar wij dus allemaal vandaan komen, speelt dit vraagstuk van relativisme eigenlijk al veel langer. Het komt eigenlijk neer op een soort van moreel relativisme, wat erop neerkomt van de conclusie van dat is nu eenmaal hun cultuur. En in het ergste geval verhult dat natuurlijk materiële ongelijkheid en verschillen in macht die veel belangrijker zijn. Op deze manier wordt impliciet goedkeuring gegeven aan de status quo. Geef je eigenlijk een soort van rechtvaardiging aan situaties die gewoon onrechtvaardig zijn. Sophia die zal zo meteen hier een mooi voorbeeld van geven, als ik het goed heb. Ze heeft onderzoek gedaan in Peru en daar zie je heel mooi zeg maar, wat het probleem is van dit soort relativisme. Het relativisme is gerelateerd aan scepticisme. Wat ik hier voor het gemak even benader als de vraag of er een objectieve wereld bestaat buiten ons en of we deze kunnen kennen. De historicus Eric Hobsbawm die verwoordt het in een kritiek. Als volgt, hij zei, alle postmodernisten hebben met elkaar gemeen dat ze een wezenlijke scepsis hebben over het bestaan van een objectieve werkelijkheid en de mogelijkheid om langs rationele weg tot algemeen aanvaarde kennis te komen. Er zijn dus, helaas kunnen we wel zeggen, postmodernen die het bestaan hiervan in twijfel trekken. En het probleem is, naast dat de vraag eigenlijk irrelevant is, het niet bepaalde stelling is die je kunt bewijzen of ontkrachten. Het is een beetje, bestaat God wel of niet? Het is een oneindige discussie. Aan de andere kant is het natuurlijk krankzinnig om te twijfelen of de stoelen waar we nu op zitten echt zijn of niet. Dat verschil merk je namelijk snel genoeg. De filosoof John Searle, een liberale filosoof, die zegt dat het misschien niet ideaal is, maar dat we voortdurend aannemen dat er een realiteit is, omdat het wel zo gemakkelijk is. Vragen als hoe kom ik bij het Centraal Station, hoe laat gaat mijn vlucht of mag ik het zout veronderstellen allemaal dat er een echte wereld buiten ons bestaat. De vraag is dan, hoe kunnen we deze wereld kennen? Hij antwoordt hierop dat we hier voor onze zintuigen hebben, onze taal en hoewel die natuurlijk mede gevormd zijn door de samenleving waar we in opgroeien, kunnen we hoe deze werken ook niet begrijpen zonder ook weer aan te nemen dat er zoiets is als een objectieve werkelijkheid. Scepticisme kun je zien als een aanval op wetenschap in een tijd waarin wetenschap sowieso al veel wordt aangevallen. En nu is op zich niks mis mee om wetenschap aan te vallen. Maar dan moet je wel de goede dingen aanvallen. Je kunt wetenschap op verschillende manieren benaderen. Je kunt zeggen dat het een verzameling van experimentele of gevestigde ideeën is. Dat het een toepassing is door middel van technologie. Of als een subcultuur met haar eigen regels, haar eigen morele codes. en haar eigen verbindingen met samenleving, met staat, markt, et cetera. En als laatste, als poging om de wereld op een rationele manier te begrijpen. Dus de conclusie is van als we wetenschap aanvallen, laten we dan slechte dingen aanvallen, zoals het militarisme, seksisme en het gemak waarmee wetenschap zich in dienst stelt van de macht. En niet het goede van de wetenschap, namelijk de poging om de wereld te begrijpen. maar zoals onze vriend Karl Marx al zei, het is niet genoeg om de wereld te begrijpen, het gaat erom hem te veranderen. En dat brengt ons bij Jean-François Lyotard. Hij is een van de meest vooraanstaande postmodernen. Hij heeft in zijn boek De Postmoderne Conditie over het einde van de grote verhalen. Het einde van het geloof of het idee dat ideologieën met behulp van de reden tot emancipatie en vooruitgang kunnen leiden voor de gehele mensheid. Over wetenschap zegt hij dat het haar niet is gelukt om langs rationele weg zich te onttrekken aan de maatschappelijke condities. De wetenschap is niet gescheiden van politieke, sociale en economische processen. Wetenschappelijke ontdekkingen hebben gevolgen voor de maatschappij en de economie. En omgekeerd zijn inhoud en organisatie van de wetenschappen, zoals haar opdeling in afzonderlijke disciplines zoals biologie of antropologie, met haar eigen methodes en haar eigen manieren om te meten of dingen waar of niet waar zijn. En dat is een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en politieke keuzes. Nou, dit is natuurlijk geen spel tussen te krijgen, maar op zich is dit verre van nieuw. Het werk van Lyotard, het is een sociologisch werk. Hij beschrijft zeg maar, hoe hij de wereld ziet of hoe, de toestand van de wereld. Maar met de kennis van nu is het natuurlijk paradoxaal om te spreken van het einde van de grote verhalen. David Graeber, mijn lievelingsantropoloog en activist, zegt hierover dat de centrale claim van diegenen die het postmodernisme zo tof vinden, is dat de wereld nu zo is, in haar postmoderne conditie, dat alle totalitaire systemen, zoals wetenschap, de natie, wat het is om mensen te zijn en de objectieve waarheid, zijn stuk gemaakt. Er is, zoals dat heet, geen algemeen zingevend verband meer. Geen universele manier om goed van kwaad te onderscheiden. Maar aan de andere kant, gaat hij verder, is het neoliberalisme, de mondiale markt die de wereld is opgelegd, het grootste monolithische en totalitaire systeem dat ooit door mensen is gecreëerd. Een systeem dat elk object, elk stuk land, menselijke capaciteit of sociale relatie haar wil oplegt. Het idee dat het postmodernisme een conditie is, is dus wel opvallend, omdat het namelijk zo ontzettend lijkt op de manier waarop het neoliberalisme zich manifesteert. Diezelfde Graeber die vat die logica als volgt samen, zeg maar de redenatie die achter die conditie zit. Hij zegt, hoewel er maar weinig academici zijn die zichzelf postmodernist zullen noemen, toont dit juist aan hoe krachtig het idee is. Postmodernisme is namelijk niet zoiets als een beweging of iets dat iemand voorstelde, maar een soort van gegeven, een toestand waarin we verkeren. De logica hierachter dat we leven in een postmoderne tijd, en dat is niemand zijn schuld, maar de uitkomst van onverbindelijke processen en ontwikkelingen waar we ons nu eenmaal aan zullen moeten passen. Ideeën over hoe we de wereld ten goede kunnen veranderen door middel van collectieve politieke actie zijn niet langer geldig. Waarom? Omdat alles gefragmenteerd is. Zulke ideeën zullen alleen maar onmogelijk blijken of totalitaire nachtmerries tot gevolg hebben. En hoewel het erop lijkt dat we niks kunnen doen, hoeven we niet helemaal te wanhopen, want politieke actie is nog wel mogelijk als we het op persoonlijk niveau doen. Bijvoorbeeld door te spelen met onze identiteit of creatief te consumeren. Dus net als het postmodernisme presenteert het neoliberalisme zich ook alsof het onvermijdelijk is. Als je naar het politieke spectrum in Nederland kijkt, dan kun je eigenlijk conclusie trekken dat dat zo is. Maar zoals elk hegemoniaal politiek project is dit natuurlijk de manier om te vullen dat het gaat om politieke keuzes. De uitspraak there is no alternative is een ideologische uitspraak. En je zou kunnen zeggen dat de enige echte totalitaire nachtmerrie is een wereld waarin iedereen zijn eigen individuele belang nastreeft. Dus hoeveel fair trade producten mensen ook zullen kopen, het zal de collectieve politieke actie zijn dat er echte en langdurige positieve veranderingen zullen plaatsvinden. Om te eindigen met de vraag waarom de vlam nog niet in de pan is geslagen en welke rol intellectuelen of academici hebben nagelaten daar te spelen, kunnen we dus zeggen dat het onder andere komt doordat in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, terwijl dit neoliberale project wordt uitgevoerd, de wens is toegenomen om zich terug te trekken achter een muur van voor normale mensen onbegrijpelijk postmodern jargon. Dat er volop wordt gediscussieerd in de academie over de mogelijkheid en onmogelijkheid van het vellen van morele oordelen, over de mogelijkheid tot het ontwikkelen van maatstaven over wat goed of slecht onderzoek is, over de dynamiek en veranderlijkheid van grenzen, over de verbondenheid van alles met alles, terwijl het land en de wereld steeds conservatiever wordt. Populisme aan kracht wint, grenzen worden opgeworpen tussen sociale groepen en het neoliberalisme, het kapitalisme aan macht en invloed winnen, waardoor ze in steeds grotere mate bepalen over wat en hoe onderzoek wordt gedaan. Dus, academie kan zich onttrekken aan de invloed van markt en staat, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat dat leidt tot een soort van ivoren toren. Wie en wat wetenschap dan wel moet dienen, is denk ik voor de meeste mensen hier wel duidelijk. En Merel zal hier wat verder op ingaan. Maar het uitgangspunt moet zijn dat het democratisch wordt opgezet, zodat het in dienst staat van gemarginaliseerde groepen, van klassenstrijd en sociale rechtvaardigheid. En dan gaat Merel nu vertellen hoe dat allemaal gaat gebeuren.
Oké. Okay. Ja, na het postmoderne verhaal van Jillis ga ik wat meer...
Wat? Noem je nou een verhaal?
Ik ga iets dichter toe naar de praktijk. En iets meer vertellen over hoe het werk van een betrokken activistische onderzoeker eruit zou kunnen zien. En hoe eigenlijk ja, wetenschap en activisme op een hele mooie manier verbonden kunnen zijn. Daar ga ik wat voorbeelden van geven. Uit Mexico. Maar allereerst, ja, wat jullie natuurlijk al weten, is dat ons verhaal is heel erg gefocust vanuit antropologie. Dus we zijn na onze praktijk ook heel erg benieuwd naar andere sociale wetenschappers of jullie visie daarover. Maar dat het ons verhaal is erg gekleurd daardoor. En ik ga het nu een beetje vanuit mijn eigen ervaring vertellen, vanuit mijn eigen zoektocht naar hoe je een goede onderzoeker kan zijn. Nou, voor mijn bachelorscriptie ben ik naar Guatemala geweest. En daar heb ik onderzoek gedaan naar een groep landloze boeren die eigenlijk... 10 families die een stuk land hebben bezet met z'n allen en daar gezamenlijk een fair trade koffiecollectief zijn begonnen. Dus dat was een heel erg leuk onderzoek en ik ben daar 3 maanden geweest. En nou, ik vond het helemaal fantastisch, super inspirerend en heel leuk. Toen kwam ik terug en heb ik mijn thesis over geschreven, allemaal heel leuk. Maar goed, en toen nou, en natuurlijk mensen ook verteld over mijn ervaringen en dan heb ik steeds meer de vraag van, oké, ja, leuk, maar wat heb je dan gedaan met de kennis? En heb je het gedeeld met een breder publiek? Of heb je het teruggestuurd naar de gemeenschap? Of hebben de mensen er echt iets aan gehad? Ja, toen dacht ik... Nou, eigenlijk niet. Nee. Ik had het niet teruggestuurd naar de gemeenschap. Want ik had dat best wel een kritisch verhaal geworden. Ik dacht, nou, dat willen ze helemaal niet horen. En toen dacht ik, oké, hier gaat iets fout. En dat begint dan een beetje te knagen. En dan denk je, oké, hoe kan ik dit dus beter gaan doen? Nou, en Chomsky die zegt hierover, als je hoger opgeleid bent, brengt dat een zekere autoriteit met zich mee. En een zekere verantwoordelijkheid. Dus wetenschappers hebben binnen de maatschappij een zekere positie die ze kunnen gebruiken. En hij zegt dus heel duidelijk dat wetenschappers moeten erkennen dat wetenschap subjectief is. En dat je daar een standpunt over in kan nemen. En dat je dat kan gebruiken als publieke stem. En daarmee veel invloed kan hebben. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke manier is. Maar een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een aantal wetenschappers laatst collectief een brief hebben gestuurd als wetenschappers. Die zich uitspraken tegen de bezetting van Palestina. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan. Maar naast het inzetten van je autoriteit als wetenschapper voor sociale rechtvaardigheid, kwam ik er ook al snel achter dat het doen van onderzoek aan zich daar ook wel aan bij kan dragen. En het doen van onderzoek, maar ook het lesgeven daarvan. En dat het ook helemaal niet zo'n gekke gedachte was, want ik kwam al heel snel achter dat een hele bekende antropoloog, June Nash heet ze, al in de jaren 70 onderzoek deed naar een tinmijngemeenschap in Bolivia. En daar was heel veel politieke onrust en heel veel stakingen. En dat zij eigenlijk daar ook al was mee begonnen, en ik heb een quote van haar. Ze zegt namelijk, in a revolutionary situation, the traditional scientific attitude of impersonal objectivity is inappropriate. In these situations, no neutrals are allowed. In Bolivia, I became convinced that part of our professional task as anthropologists is to attack the many ways in which the US operates to destroy the independence movements of the countries that supply it with raw materials. Dus eigenlijk al in de jaren 70 riep June Nash op om onderzoek hiernaar te doen, naar verzet, naar...
Onder de Suwaanse voor de staatsgreep van Banzig?
Oh, dat zou ik niet weten.
Sorry.
Excuus. Ik kan het opzoeken voor je.
Maar ga de vraag stellen waar we op kunnen antwoorden.
Pardon, goed in te drukken.
Nee, geef het niet. Hartstikke goed.
Maar ik probeer het me voor te stellen, want ik ken het verhaal.
Ah, oké. Okay. Nee. Nee, ik zal het voor u opzoeken.
Ja,
oké.
Okay. Maar goed. En Junes riep dus op om onderzoek hiernaar te doen naar verzet, naar protest en pogingen tot sociale veranderingen. Naar onderzoek naar de verschillende aspecten om te organiseren in depressieve politieke omstandigheden. En naar antwoorden van lokale gemeenschappen. Nou goed, hoe werkt dat dan in de praktijk? Onderzoek met en over sociale bewegingen die de wereld proberen te veranderen. Ik zal wat handvaten proberen te geven en wat voorbeelden vanuit mijn eigen onderzoek en andere onderzoekers daarbij geven. Nummer 1 is, als onderzoeker moet je persoonlijke betrokkenheid tot sociale verandering hebben. Dus zelf een actieve rol willen spelen in die sociale verandering. En dan vooral een politiek doel om persoonlijke betrokkenheid tot sociale rechtvaardigheid met de mensen waarmee je werkt. En hoe ik dat zelf heb gedaan, ik ben voor mijn masteronderzoek naar Mexico geweest. Daar heb ik onderzoek gedaan naar alternatieve educatieprojecten voor inheemse jongeren. En er werden dus eigenlijk jongeren, aparte scholen voor jongeren. Waar ze werden opgeleid om kritisch na te denken over hun positie in de maatschappij, hoe ze dat kunnen veranderen. En ze werden ook een beetje opgeleid om mee te gaan doen aan de inheemse strijd die daar heel erg speelt. Ja, dus ik dacht, oké, nou, hoe kan ik hier aan bijdragen? Dus ik heb gewoon eigenlijk elke dag daar les gegeven op die school. Geprobeerd hun manier van onderwijs mijn eigen te maken. En op die manier daar op een bepaalde manier aan bij te dragen aan dat project in ieder geval. Handvat 2 is, wat ook erg belangrijk is, dat onderzoek is een plaats om democratie te beoefenen. Dus de democratie die we graag zouden willen, moeten we eigenlijk vertalen naar ons onderzoek. En dat betekent dat machtsverhoudingen gaan verschuiven, want normaal gesproken ben ik een onderzoeker en heb ik mensen die ik ga onderzoeken. En daar ga ik dan iets over schrijven. Maar de uitdaging is om dat te doorbreken, dus samen een onderzoeksopstel op te stellen, de hele tijd dialoog te hebben over de resultaten. En samen dus echt met je participanten een onderzoek te doen. En wat ook erg belangrijk is, is denken nou over welke belangen worden gediend met je onderzoek. Zoals een participant bij mij al gelijk zei, in Mexico weet je wel dat de informatie die jij opschrijft gebruikt kan worden door de Mexicaanse regering om ons beter te onderdrukken. Nou goed, heeft hij natuurlijk een punt, maar aan de andere kant is ook waar. Maar het is wel goed om na te denken om over wat er gedaan wordt met jouw kennis, waar je onderzoek naar doet. En wat ik wel een leuk voorbeeld vind, is dat een paar maanden geleden werd de kritische student Utrecht benaderd door een PhD-student van pedagogiek. En zij vroeg of wij mee wouden doen aan een onderzoek dat zij aan het doen was. Waar ging het over? Het gaat over hoe jongeren idealen ontwikkelen en welke rol de pedagogische omgeving daarin speelt in deze ontwikkeling. Nou goed, toen hebben we een beetje verder gevraagd en toen bleek het dat haar onderzoek gefinancierd werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat is natuurlijk hetzelfde potje waar de AIVD uit wordt gefinancierd. Dus wij dachten, nou, volgens mij is ze gewoon onderzoek aan het doen naar hoe jongeren radicaliseren en daar meer informatie over aan te winnen. Dus daar hebben we niet aan meegewerkt. Dus het is goed om na te denken. Welke belangen dien je met je onderzoek? En David Graeber, is diezelfde antropoloog als waar jullie staan voor hebben, die zegt dan heel mooi dat je moet proberen om construeer emancipatoire, bevrijdende kennis, die gebruikt kan worden door gemarginaliseerde of onderdrukte groepen. En bekritiseer de status quo. En hij zegt, a radical intellectual, als tip daarvoor is, look at those who are creating viable alternatives, try to figure out what might be the large implications, and offer the ideas back to them. En wat dan de grote hamvraag van die onderzoeker is, uiteindelijk, zijn je onderzoeksparticipanten er beter van geworden? Dat kan natuurlijk op verschillende manieren kan je eraan bijdragen. Je kan bijvoorbeeld lokale activisten inhuren als je voor je vertalers of als interviewers. Je kan ook je boek royalties gebruiken om radicale acties mee te financieren. Het kan op een heleboel manieren, maar vooral op methodologisch niveau zijn hier mogelijkheden voor. Want als antropoloog gebruik je vaak de methode interviews of participerende observatie. Dat zijn echt de basisdingen. En wat je dus ook heel erg veel kan doen, is focusgroep discussies. Dus dat je meer met de mensen die je onderzoekt, dat je daar de hele tijd discussies mee hebt. Dus wat David Graeber ook zegt, is dat heel veel antropologen claimen bijvoorbeeld mensen een stem te geven, gemarginaliseerde groepen een stem te geven, wat misschien ook wel belangrijk is, maar dat juist het momentum voor verandering in die interactie zit die je met de mensen hebt tijdens je onderzoek. Dus dat daar juist heel veel mogelijkheden zijn.
Participerende observatie is trouwens dat je antropologen meestal in een gemeenschap zitten, wonen daar een tijd, leven daar en doen mee met het lokale leven om dat dan beter te begrijpen.
Ja.
Voor de
duidelijkheid. Dank je. Maar wat ik net heb gezegd zijn eigenlijk vrij basale dingen. Als je denkt, nou ja, dat is helemaal niet zo moeilijk om te doen. Dat is best wel makkelijk eigenlijk. Wat is dan het probleem? Het probleem is een beetje de, volgens mij gaat het zo daar ook meer vertellen, de vastgeroeste academie. En ik kwam er al heel snel achter toen ik mijn master ging doen. Toen ging ik naar mijn professor en toen zei ik dus mijn idee van, ik wil heel graag een beetje zoiets doen. En toen zei hij tegen mij, ga je eerst een mooie masteronderzoek doen en daarna ga je een mooie PhD doen en daarna ga je een paar publicaties doen. En daarna mag je gaan experimenteren, zoals ik dit dus noemde. Nou, toen dacht ik, dat is een beetje waardeloos. Maar voordat ik zo verder gaat vertellen over dit probleem, wil ik nog een paar mooie voorbeelden geven. Want ik ben dus in Mexico geweest en daar heb ik ook een aantal plekken bezocht, die vooral leuke educatieprojecten, die ik wel zie als een heel mooi voorbeeld hoe activisme en sociale wetenschap op een hele mooie manier verbonden kan worden. Ten eerste, je hebt daar een universiteit, dat is een van de bekendste universiteiten in Mexico, die heet Universidad Autónoma Metropolitana, en daar heb je één afdeling heel dicht bij Mexico City, en die heet Xochimilco, en die heeft daar zitten op de een of andere manier hebben alle radicale professoren zich daar een beetje gevestigd. En die hebben dus in hun statuten echt gezet van oké, deze universiteit staat in dienst van de sociale rechtvaardigheid. Dus we doen geen onderzoek naar alleen maar voor de vooruitschap van de wetenschap. Maar wij doen onderzoek naar de problemen die we zien in de maatschappij en hoe we daar oplossingen kunnen vinden. Nou, dat is sowieso een mooi voorbeeld. Daar kunnen we misschien een discussie over hebben hoe dat zou zijn als de Universiteit van Amsterdam zoiets in haar statuten zou hebben. Maar wat ik eigenlijk het mooiste voorbeeld is eigenlijk een autonome universiteit, die heet Unisur. Dat is die ligt in Guerrero. Dat is een gebied in Mexico waar heel veel sociale onrust al jaren politieke sociale bewegingen aan de gang zijn. Heel veel strijd. En daar hebben eigenlijk inheemse gemeenschappen samen met sociale bewegingen en inheemse intellectuelen hebben daar een hele grote rol gespeeld. Hebben een eigen autonome universiteit opgezet. Die echt dus voorkomt uit de lokale gemeenschappen. En wat daar dus zo leuk aan is, is dat daar komen dus studenten, of het gaat eigenlijk om, die universiteit is gericht op de analyse van de problematiek en de situatie van inheemse en boerenbevolking. En het doel is daar om dus te kijken naar de problemen en daar verandering in te brengen. Dus de studenten die daar naar de universiteit gaan, die gaan dan twee weekenden per maand gaan ze 4 dagen naar de universiteit. Daar leren ze heel veel dingen. En dan nemen ze huiswerkopdrachten mee, of onderzoeksopdrachten mee, naar hun gemeenschap. En dan gaan ze dat daar uitvoeren. En hun grote thesisproject is dan ook gewoon dat ze een probleem uit de gemeenschap moeten pakken. En daar iets mee gaan doen. Dus dat kan dan variëren van een nieuw afvalwatersysteem ontwikkelen, tot een anti-mijncampagne opzetten, tot een huiselijk geweld project. Dus dat soort dingen. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld. En wat nog leuk is om te zeggen is dat de pedagogiek die ze daar hanteren en ook andere projecten die ik heb bezocht, die gaat er eigenlijk vanuit, dat noemen ze sujetos de la digna rabia, dus dat mensen van met een waardige woede. Dus het gaat er eigenlijk om dat in eerste instantie wat het belangrijkste is om te leren, wat het belangrijkste is in onderzoek doen en in onderwijs geven, is het besef dat mensen dingen kunnen veranderen. En dat lijkt een heel bazaal iets, dat je realiseert dat je zelf een actor bent en dat je zelf dingen kunt veranderen door bepaalde dingen te doen. En ik denk dat dat een heel leuk of een heel, heel goed iets is, een heel centraal aspect van deze onderwijsprojecten. En wat ik eigenlijk ook heel erg mis, bijvoorbeeld als ik om me heen kijk, tijdens mijn master, heel veel studenten doen onderzoek naar sociale bewegingen, maar zien dat echt iets wat compleet buiten hun eigen buiten hunzelf is. Ze doen een onderzoek naar en vinden het heel interessant, maar die link dat ze zelf daar ook deel van zouden kunnen uitmaken, mist vaak. Dus daarom vond ik het leuk om met jullie te delen. En nu gaan we door naar Sophia.
Dankjewel. En tot hoe laat hebben we?
Kort voor 1, geloof ik.
Ja, tot 1 uur kan je, omdat die maken workshop is, kan je tot 1 uur.
Oké. Okay. Het is ook fijn om nog tijd over te houden voor discussie. Dus zal ik proberen om het niet te lang te maken. Maar ik ben net een paar dagen geleden teruggekomen uit Peru, waar ik onderzoek heb gedaan. Dus ik zit nog heel erg daar. Dus als ik te veel uitweid, dan moet je me maar afkappen. Ja, ik heb zoals Merel en Jillis dus ook antropologie gestudeerd. Ik doe nu een master land- en watermanagement. En ik hou me vooral veel bezig met conflicten om water. En waterrechten voor kleine boeren. Conflicten tussen boeren en bedrijven. Kunnen mijnbouwbedrijven zijn. Of nu heb ik in Peru onderzoek gedaan naar een conflict tussen een bedrijf dat een dam wil bouwen. En een waterkrachtcentrale. En een deel van de lokale bevolking dat daar tegen is, omdat ze hun land kwijtraken, omdat ze toegang tot water kwijtraken. En ik ben door mijn begeleiders in de Universiteit van Wageningen ben ik gestimuleerd om dit, of eigenlijk gevraagd om dit onderzoek te doen. En in tegenstelling tot de ervaring die Merel heeft gehad, ben ik ook gestimuleerd door hen om activistisch onderzoek te doen. Ze stimuleerden me daarin, ze steunden me daarin. Dus ik dacht, oh, wat fijn, wat tof. Ze zagen ook methodologische voordelen daarvan. Want ze zeiden, of tenminste, mijn ene begeleidster zei, dat kan wel lastig zijn. En want als je activistisch onderzoek doet in de zin dat je dat je aansluit bij een groep die zich ergens tegen verzet, die ergens voor strijdt, die hun belangen aan het verdedigen is, dan sluit dat bepaalde deuren. Dus als je met de andere partij wil praten, als je met de tegenpartij wil praten, of met het bedrijf, dan wordt dat lastig. Maar mijn andere begeleider zei, ja, maar het opent ook juist andere deuren. Als je je bij hun aansluit en je wordt door hen geaccepteerd en van je kunt veel meer begrip krijgen van zo'n organisatie, van een groep mensen in verzet. Dus in die zin zagen ze dat als een methodologisch voordeel. En mooi, ga maar doen. Ga maar activistisch onderzoek doen. Toen ik mijn onderzoek aan het voorbereiden was, zat ik wel ook met vragen van, ik had het gevoel, ik wil iets, net als Merel ook, van ik was aan het zoeken naar, hoe kan ik een goede onderzoeker zijn, iets nuttigs doen. En ik legde dat ook voor aan mijn begeleiders van, maar wat is het nut van dit onderzoek? Van oké, ik ga onderzoek doen naar dat conflict, dat in kaart brengen, maar wat is het nut daarvan? En goed, er lag een vraag naar dit onderzoek vanuit een instituut in Peru daar. Dus ze zeiden, dat instituut heeft die vraag, dat op zich maakt het al nuttig dat je kunt voldoen aan die vraag. En het is heel, heel goed om het verhaal te vertellen. Maar dat is toch niet bevredigend. Van het verhaal vertellen is niet genoeg. Het is wel belangrijk dat het gebeurt, dat we verhalen vertellen over mensen die onderdrukt worden, die uitgebuit worden. Maar dat op zich is niet genoeg. Dat gaat een situatie ook niet zomaar veranderen of verbeteren. Dus ik zit nu ook nog steeds met vragen. Het is nog steeds een zoektocht. Maar ik denk wel alleen het verhaal vertellen, of wat sommige zogenaamd kritische onderzoekers, activistische onderzoekers zeggen, alleen het verhaal vertellen is niet genoeg. Vervolgens, ik ging naar Peru om een onderzoek daar te doen. Ik ben een paar maanden daar geweest en ik kwam erachter, er is een conflict omdat mensen hun land en water kwijt gaan raken aan een bedrijf, aan een Spaans bedrijf. Die gaat daar winst maken met een, omdat ze een waterkrachtcentrale bouwen, energie opwekken, dat gaan verkopen. Goed, die nemen hun winst mee naar Spanje en de bevolking daar heeft zoiets van, ja maar wij raken onze natuurlijke hulpbronnen kwijt waar we van leven en wat voor voordelen brengt het ons? En het project wordt gebracht als, dit gaat jullie ontwikkeling brengen en vooruitgang. En maar de bevolking zegt, ja maar hoe dan? wat voor voordelen hebben wij met dit project? En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik, had contact met mijn begeleiders vanuit daar. En ik had ook in Peru zelf, of in het instituut, begeleiders. En ik kwam erachter dat zij het conflict heel anders zagen dan ik. En vooral van mijn begeleiders in Nederland verbaasde me dat ook. Want ik vertelde hun over hoe het conflict eruit zag, wat er aan de hand was. En zij vanuit Nederland kenden het conflict eigenlijk helemaal niet. En toch zagen ze het op een andere manier dan ik. En hoe zij het vooral zagen is als een cultureel conflict. Als een enfrentamiento de culturas, zoals ze dat zeiden. Een conflict tussen culturen. En het is iets wat je heel veel ziet. En misschien vooral ook bij antropologen. Is alles op een culturele manier zien. Alles door een culturele bril bekijken. En wat interessant was, de mensen daar die zich verzetten tegen die dam, gebruikten vaak een vergelijking. Ze zeiden, stel je voor dat iemand komt naar jouw huis en wil jouw meubels kopen. En zegt, ik geef je 5% van wat jouw meubels waard zijn. En dan neem ik ze mee. Zou je dat accepteren? Zou je dat rechtvaardig vinden? Maar niemand zou dat leuk vinden als iemand zo naar zijn huis komt. Je krijgt ook niet de keuze van wil je meubels verkopen of niet. Er valt ook niet te onderhandelen over de prijs. Diegene zegt gewoon, nee, hier heb je 5%, ik neem je meubels mee en backhouden. En dat zou niemand rechtvaardig vinden, maar zou dat niet in eerste instantie zien als een cultureel conflict. Of iedereen zou zeggen, nee, dat slaat nergens op, dat is onzin. Maar omdat het hier gaat om een conflict tussen boeren, tussen inheemse boeren en een bedrijf, een Spaans bedrijf, een Westers bedrijf, dan wordt het ineens geframed als een cultureel conflict. En ik denk dat dit een groot probleem is, dat het de mensen daar sowieso niet gaat helpen om er op deze manier over te schrijven. Zoals Bevington en Dixon zijn ook activistische onderzoekers die zeggen, wat heeft het voor nut als theorieën die geproduceerd worden over sociale bewegingen niet worden gezien als nuttig, als bruikbaar door mensen die actief zijn in die sociale bewegingen zelf. En als wetenschappers, als antropologen of dan over zo'n conflict gaan praten als, oh, dit is een cultureel conflict, dat verliest het contact met de mensen die daadwerkelijk actief zijn daar in een sociale beweging. Van, het is helemaal niet zoals zij het zien. Ik heb het toen ook voorgelegd aan mensen daar. Van, nou ja, luister, ja, mijn begeleiders in Nederland die zeggen, ja, dit is een cultureel conflict. Van, wat vinden jullie daarvan? Hoe kijken jullie daar tegenaan? En mensen zeiden, natuurlijk, er zijn culturele elementen in het conflict. Van, net zo goed als er politieke, economische, sociale dimensies zijn aan elk conflict. Maar ze zeiden, nee, de aard van dit conflict is, voor hun was dat economisch. Ze zeiden, nee, wij raken ons land kwijt, wij raken ons water kwijt. De oorzaak van dit conflict is economisch. En dat er dan vervolgens bepaalde culturele elementen meespelen in hoe dat conflict zich ontwikkelt. Ja, oké, dat is er altijd. Maar goed, als je het over cultuur gaat hebben, of dan, ja, wat is die cultuur? Of dan, nou ja, op een gegeven moment kan alles daaronder vallen. Maar dan, als je het gaat beschrijven als een cultureel conflict, dan heb je het niet meer over de daadwerkelijke oorzaken. En behalve dat, is het niet alleen helpt het die mensen niet, maar het is ook schadelijk. Want dit is precies het taalgebruik van het bedrijf ook en van de overheid, die het maar al te graag willen zien als een cultureel conflict. Die zeggen, ja, die traditionele boeren die verzetten zich tegen vooruitgang. Het is een argument dat continu tegen hun wordt gebruikt. In de media, op de radio, wordt continu benadrukt, ja, die traditionele boeren die willen maar geen vooruitgang. En daarom komt dit land ook niet vooruit. En dus die willen het maar al te graag zien als een cultureel conflict. En als wetenschappers, okay, ze brengen het een beetje op een andere manier. Maar als ook zij dat gaan bevestigen, dit discours van bedrijf, van de overheid, is dat schadelijk. Het benadrukt van inderdaad, zij zijn anders, we hebben culturele verschillen en dat belemmert de vooruitgang van dit land, zoals in Peru. En activistische onderzoekers zouden veel kritischer moeten zijn dan dat, dit discours te gaan herhalen, dan ben je geen kritische activistische onderzoeker. Ik ben een beetje aan het uitweiden, ik hou me niet aan mijn verhaal, maar...
Je zou heel kort iets zeggen over relativisme en waarom het kut was.
Maar waar ik op zou willen hameren, ook en Merel en Jillis hebben dat ook al gezegd, is het vermijden van... hoe belangrijk het is om jargon te vermijden. En nou ja, Jillis die noemt daar... die heeft wat extreme voorbeelden gegeven. dat gaat wel heel ver, maar... bijna elke wetenschapper maakt zich er schuldig aan, denk ik, om te veel jargon te gebruiken. En dat is fijn als wetenschapper, dat als je veel jargon gebruikt, dat geeft je meer aanzien en maar... Het is echt heel belangrijk om dit te voorkomen. Van waar is dat nuttig voor? Alleen maar voor je, dat je aan het schrijven bent, alleen voor je medewetenschappers, je collega's. Wat is het nut daarvan om op Bevington en Dixon terug te komen? Wat is het nut daarvan voor die sociale bewegingen die je dan aan het onderzoeken bent en die je zogenaamd wilt helpen? Alleen hen onderzoeken en het verhaal vertellen aan je mede-collega's is niet genoeg. Gaat niet hun levens veranderen. Maar er zijn wel ook een aantal problemen. Het is lastig om activistische onderzoeker te zijn in de huidige academische wereld. Merel gaf er al een voorbeeld van. En ook bij mij, dat mijn begeleiders zeiden, ja tof, ga activistisch onderzoek doen. Dan is het nog steeds lastig, omdat ze dan alles zien als door een culturele bril... En als ik vertel, nee, zo zit het niet, van ik doe hier onderzoek en het zit zo en zo, dan zeggen ze nog steeds, nee, dat is niet waar. Ja, leuk dat jij daar onderzoek doet, maar wij vanuit Nederland zeggen, nee, dat is een cultureel conflict. Dus dat is lastig om daar...
Het is ook een missie, Paters.
Ik denk dat is een cultureel conflict tussen jou en je begeleider.
Ja, klopt. ja, nee, en dat is ook meteen een van de problemen van mijn... Mijn broertje die zei voor de grap tegen me van, je hebt wel wat career limiting moves uitgehaald daar. door conflicten aan te gaan met je begeleiders, zowel in Nederland als daar bij dat instituut in Peru. En ja, dat is wel een grap met een kern van waarheid. Van ja, je gaat wel in tegen je meerdere, tegen heersende ideeën. Maar goed, ik denk dat niemand hier daar... voor terugdeinst van, ja, jullie weten allemaal hoe het is om tegen heersende ideeën in te gaan. Het is in de academie niet anders. Dus dat is ook zeker niet iets waar we, waar we bang voor moeten zijn, waar we ons er moeten laten afschrikken. En, want ook als activistische onderzoeker, als je als je werk doet dat nauw verbonden is met sociale organisaties, kan dat je geloofwaardigheid ondermijnen. Het zal ook tegen je gebruikt worden. Het is daar ook tegen mij gebruikt. In de media bijvoorbeeld. Wordt je geloofwaardigheid ondermijnd als... Ja, maar jij bent te nauw betrokken bij die sociale organisatie. Je bent daar onderdeel van. Het is tegen mij ook gezegd... Mijn objectiviteit werd in twijfel getrokken. Nou, ik hoop dat we die discussie hier niet hoeven te voeren over... het wel of niet bestaan van objectiviteit. Maar... Maar ze zeiden wel tegen mij, ook dus op dat instituut in Peru, van ja, maar ben je nog wel objectief? Van je lijkt zo gepassioneerd en zo betrokken te zijn bij die organisatie. Van ja, is dit dan nog wel geloofwaardig wat jij ons allemaal vertelt? En in de media wordt het ook tegen me gebruikt. Dus ik heb op een gegeven moment vroegen mensen me daarom op de radio te spreken. Dus over mijn onderzoek, over mijn bevindingen. Dat heb ik gedaan omdat dat door mensen daar gevraagd werd. Dus dat is belangrijk als jij als westers iemand, als onderzoeker, dus iemand met, nou ja goed, dus ze kenden mij ook zo'n autoriteit toe, dat jij gaat dit project gaat bekritiseren, dat jij gaat bekritiseren of dit ontwikkeling is van een westers iemand die zogenaamd ontwikkeling vertegenwoordigt, als die dat bekritiseert van je hebt een bepaalde autoriteit en ook als onderzoeker. Dus mij werd gevraagd om dat te doen. Vervolgens werd ik op de radio ook zwart gemaakt door mensen van het bedrijf. En een van de dingen die ze tegen me gebruikten was ook van, ja, maar zij gaat om met de leiders van die en die organisatie. En dus is ze niet geloofwaardig. Dus dat is, dat is een probleem waar je als activistische onderzoeker tegenaan zult lopen. Maar ja, wederom ook niet iets om je door af te laten schrikken.
Ja, het is wel, ik had het de laatste, sorry dat ik even onderbreek. Ik had het laatst met Jeremy over. Het zijn van antropologen zijn een soort van geneigd om onderzoek te doen naar marginale groepjes en dat soort dingen. En kijken hoe zij dingen doen. Terwijl het probleem natuurlijk vaak, weet je wel, is het groot kapitaal of dat soort dingen. Maar dat wat je zegt, het is wel erg die spanning of zo, of die moeilijkheid die je hebt van zodra je dus in een gemeenschap zit die, weet ik veel, wordt genaaid door Chiquita of zo. Dat moment waarop jij daar bent, samen een onderzoek opzet met hun en weet je wel, problemen definieert, een analyse maakt, vervolgens zegt van oké, hier gaan we wat mee doen. Op dat moment heeft Chiquita dan maar te gebruiken de deur al dichtgegooid voor jou en sta je eigenlijk nog steeds met lege handen. Dus het is,
ja. Het is een, ja, maar dat is ook
ingewikkeld spel.
Ja, zo, nog steeds een vraag voor mezelf. Van, ja, ik weet ook nog niet of ik daar goed mee om kan gaan of wat nuttig is. Want mijn begeleider zei ook tegen me van, hij zegt vaak, if you want to help the farmers, study the World Bank. If you want to help the World Bank, study the farmers. Maar daar, ja, ik zie het ook nog niet helemaal voor me of hoe dat zou moeten werken. Want daar bijvoorbeeld, ik heb ook geprobeerd dat bedrijf dat die dam wil bouwen te benaderen. Maar zij, ze behandelden mij met heel veel wantrouwen. En dit was nog voordat ik op de radio had gesproken en zo. Maar, gewoon ze zijn wantrouwig naar buitenstaanders. Omdat zij van alles doen wat niet oké is. En wat mensen me daar vertelden, ze kopen journalisten om campagne te voeren op de radio. Heel veel radio's zijn omgekocht. Ze kopen mensen binnen de sociale organisaties om. En ik denk, ja, als je onderzoek gaat doen of dichter bij het bedrijf wil komen, van dat zijn niet dingen die zij je zomaar gaan vertellen. Van, nou, dit zijn onze strategieën. Dus ik zie dat. Sorry?
Dat is onderzoek. Dat is toch dat mensen niet zomaar iets gaan vertellen. Dat is toch onderzoek.
Ja, maar daarom is dat ook een vraag voor mij van, oké, if you want to help the farmer study the World Bank, maar
The World Bank, the IMF, was the World Bank?
Nou, ja, goed, het maakt niet zoveel uit. Van het gaat erom of dat je dan de tegenpartij zou moeten bestuderen. Of dat nou de Wereldbank is of een bedrijf of de overheid. Of maakt niet uit, maar dat je de tegenpartij zou moeten bestuderen om gemarginaliseerde groepen te kunnen helpen op een of andere manier. Maar ik zie dat, ja, misschien dat anderen daar ideeën over hebben, want ik zie dat nog niet helemaal voor me of hoe dat in zijn werk zou gaan. Dat ik denk, ja, zo'n bedrijf gaat je niet vertellen wat voor vuile strategieën ze toepassen.
Het staat gewoon in de Wall Street Journal.
Ja.
Maar ben je niet bang om een soort van valse verwachtingen te scheppen? Als je je daar in onderdeel bent, wordt van de strijd voor 3 maanden. Daar doe je de onderzoek. Er komt een westerse autoriteit, zoals je zelf zegt, komt hun bezoeken. Hoe sta je daar? Ik denk, werkelijke theorie vormen komt uiteindelijk vooral in strijd. En als je daar een paar maanden bent, ja, dan maak je daar een klein gedeelte van mee.
Ja.
En in hoeverre dien je werkelijk hun belangen door als buitenstaander onderzoek te doen. Mijn grootste kritieken naar wetenschap in het algemeen hebben jullie gelukkig heel goed verwoord. Ik zou het wat minder genuanceerd hebben gebracht. Maar...
een van mijn begeleiders zou je misschien zijn. Dus toch
nee, maar hoe ga je daarmee om?
Ik denk, met het valse verwachtingen scheppen is het vooral vanaf het begin duidelijk maken. Ja, ik ben student, ik doe onderzoek, ik wil graag iets bijdragen. Maar en vanaf het begin duidelijk maken, je nederig opstellen, je beperkingen duidelijk maken. Van ja, daar eerlijk over zijn. Maar ja. wat je zegt inderdaad, wat voor belangen zijn daarmee gediend als je 3 maanden gaat. En wat heel veel gebeurt en ook door mensen die... zogenaamd kritisch zijn en interesse hebben in sociale beweging. Want, daarheen gaan, onderzoek doen. Je neemt je informatie mee en vervolgens ga je of scriptie schrijven, promoveren, allemaal mooie publicaties schrijven. Ik denk dat om daadwerkelijk iets te kunnen bijdragen en een goede activistische onderzoeker te zijn, moet je ook een langdurige samenwerking opbouwen. Dus dat werkt niet om of hier in Nederland te wonen en zeggen, ik ga activistisch onderzoek doen in Peru. En dan, nu is het nog een paar maanden, maar zoals of mijn docent of begeleiders, weet je, maken korte veldtripjes van een paar weken daarheen of even daarheen. Of dan, ik zie ook niet in wat daar zozeer het nut van zou zijn. Ik denk om echt goed activistisch onderzoek te kunnen doen, dat je ook een langdurige samenwerking moet ontwikkelen en dus... Waar je woont, waar je leeft.
Ja, dat is het probleem van de antropologie natuurlijk. Want ja. Dat is natuurlijk de sociale reis vaak met een koloniale mindset. Zeg maar. Ja. En nog steeds een ontzettend koloniale traditie. Ja. En helaas, de ontzettende draai nog steeds tegenwoordig van onderzoekers, antropologische onderzoekers, om als ze verder weg gaan doen.
Ja.
Als activisten namelijk het hebben over dubbele drukte, dan hebben we het ook eigenlijk over mensen echt in staat. Het is natuurlijk een probleem wat zich bijvoorbeeld voor een socioloog of voor een politoloog heel anders stelt. Dus wat dat betreft vind ik het niet een. Als je hierop doorgraven, dan hebben we een hele antropologische discussie.
Ja.
Zeg maar. Dat is een probleem wat niet per se voor alle sociale wetenschappers.
Ik had mijn vinger opgestoken en hij valt er plotseling binnen. wat we nodig inderdaad, hoor ik dus langdurige samenwerkingen vallen. En wat ik ook hoor is een of ander universitair kader waarbinnen je dus gevangen bent. Ik heb zelf vroeger in een kritische universiteit gezeten waar, en dat is dus het eerste aspect, dat viel dus behalve dus de algemene idee van Gins ook het universitair systeem zelf aan, waarbij studenten zich verenigden om zelf mede te kunnen bepalen wat het doel was van het onderricht en wat het doel ook was van het wetenschappelijke discours. Hè? Dat je dus buiten dat kader dringt en dat je dat zelf gaat formuleren. He, gezamenlijk. Door zelfwerkzaamheid. De Radenuniversiteit. Ja, goed. Er zullen nog wel in een of andere bibliotheek nog wel wat brochures erover zijn.
In onze manifest ook.
We schreven toen 69. Ten tweede. Het is voor het juiste verhaal. Het is voor het juiste verhaal. En dat is een kwestie van wel rondkijken. Een internationaal kader waar juist deze problemen van landroof worden geplaatst in een algemeen universele kritiek op de oorlog. En dat is War Resistance International. 3 jaar geleden hebben ze in Ahmedabad van delegaties, waar onder andere ook landloze boeren uit Paraguay, die dus nu dus worden vervolgd naar een nieuwe staatsgreep, een conferentie gehouden waarbij dus landroof aan de oorlog komt, aan de orde komt. En als je die conferentie opzoekt, dan zie je er in ieder geval gegevens. Het is misschien handig om die rapporten en deze dingen dus als propagandakader dus verder door te voeren. Hier is het vrij kleinschalig, maar het wordt in ieder geval wereldwijd doorgezet. En als je dan weer met zo'n discursiviteit komt, dan zeg je, daar gebeurt het ook, daar gebeurt het ook, daar gebeurt het ook. Het mag dan cultureel worden genoemd, het mag dan politiek worden genoemd, het mag dan historisch materialistisch worden genoemd, maar hier hebben we een algemene tendens. Goed, en dat was al ontdekt door Elise Reclus in de vorige, in de 19e eeuw.
Kort, ik denk als je...
Oh nee, sorry, ik had...
Hij was een vinger.
Hij was wat eerder.
Ja, ik heb inmiddels weer les gehad van een Zuid-Amerikaanse socioloog, Rolando Vázquez, en dat was wel interessant, want hij komt er met allemaal theoretici aan uit het Spaanse taalgebied, en een van de kritieken die toen werd geleverd op de internationale academische wereld in het algemeen is dat die heel erg anglo-saxisch is. Dus wat heb je, anglo-saxische Engelstalige publicaties krijgen meestal aandacht. Mensen vanuit de derde wereld komen naar de Engelse en Amerikaanse universiteiten, gaan met westerse ideeën weer terug om hun eigen land te helpen en al dat soort dingen. En de mensen die in de derde wereld, ik noem het even de derde wereld voor het gemak, maar het is niet juist. Maar de mensen die daar zelf schrijven over wat hun eigen omgeving, wat er allemaal aan de hand is. En dus eigenlijk de ideale mensen zijn om langdurige verbanden met sociale bewegingen ergens op te bouwen, die worden niet in het westerse taalgebied gehoord. En dat houdt gewoon heel veel ontwikkelingen tegen, ook binnen de academie. En om gewoon maar even een machtsdynamiek aan te stippen.
Ja.
Ja. Ja.
Ik geloof eerst jij en dan Jelle. Oh, dat is goed. Dat is waar iedereen zit. Ja, de achter. Dan ben jij en dan Jelle.
Zitten. Ja, vinden van een nieuwe moraal.
is wel interessant. Het is wel interessant. En nou ja, hij is natuurlijk, en dat ga ik niet meer doen, maar als je dan kijkt hoe zich de sociale wetenschap in de afgelopen 200 jaar dus hebben ontwikkeld, kun je denk ik heel veel leren over de problematische verhouding tussen sociale wetenschappelijke kennis en sociale verandering. Eén ding lijkt me in ieder geval duidelijk, dat geldt zowel voor de antropologie als de sociologie en de politologie, is dat de sociale wetenschappen op dit moment in Nederland heel vaak gebruikt worden gewoon om allerlei heersende toestanden te legitimeren. En dat heeft niet alleen met geldstromen te maken, maar dat heeft inderdaad ook met wetenschappelijke benaderingen te maken en met de bestaande banden tussen allerlei faculteiten hier in Nederland en de macht en de machtselite.
Zou je een voorbeeld kunnen geven?
Een voorbeeld?
Ja,
de afdeling hier aan de UvA van de politologie, die zijn dan helemaal verbonden met allerlei politieke partijen en ook onderzoek daarna. Leiden is helemaal verbonden politologie met CDA. Dat zijn eigenlijk een beetje de ideologische leveranciers. Sociologie afdelingen van Utrecht en Amsterdam zijn helemaal verbonden met het, hoe heet het? En dat zijn natuurlijk allemaal, dat is allemaal kennis om te domineren, zeg maar. Om mensen in bedwang te houden en deze maatschappij te runnen van boven. En ik denk dat het heel belangrijk is om na te denken, ook in deze discussie, hoe kunnen we nou, los van het algemene verhaal over onderzoek, moeilijk in andere landen, hoe kunnen we hier in Nederland proberen deze tendentie van samenwerking van de sociale wetenschappen met de machthebbers, hoe kunnen we die doorbreken en dus echt tot concrete samenwerkingsvormen komen van sociale wetenschappen met progressieve sociale wetenschappen.
Wat bedoel je met positivisme?
Positivisme is opgekomen aan begin 20e eeuw en het is het nabotsen van natuurwetenschappelijke methodes voor de sociale wetenschappen. Dus dan gaat het heel veel om statistiek, dan gaat het heel veel om de net bekritiseerde objectiviteit ook, om afstandelijke houding van, en er is een realiteit die we kunnen bestuderen en dan kunnen we daar een waarheid over zetten. Nou, dat is natuurlijk heel erg een controlebaan.
Meetbare feiten en bewijzen.
Ik wil dat ik je een paar boekjes ga aanbevelen.
Ja. Nu mag jij.
Heel kort. Ik denk dat
het heel kort, het positivisme.
We werken met vingers.
Ja. Ik zal ook heel kort zijn. Ik denk dat ik, als niet-wetenschapper, is het ook mijn verantwoordelijkheid om wetenschappers in de gaten te houden. En ook vooral activistische wetenschappers. Omdat die ook niet objectief zijn, hoe je dat wil noemen. Maar ook als je activist bezig bent, dan heb je er ook mee te maken met onder activisten die onderzoek doen naar een doelgroep. Ik heb te maken met geïllegaliseerden die aanspreekbaar komen. En daar komen ook regelmatig allemaal sociologen langs die een hele goede insteek hebben. En willen doen van wat beweegt mensen en hoe kan de overheid daar betere oplossingen voor bedenken. En de geldschieters die zijn er niet. Dus de insteek is soms best goed. Maar als je verder gaat kijken, dan is dat eigenlijk, wat jullie gelukkig allemaal aangegeven, om mensen meer te onderdrukken of weer te laten opzouten uit Nederland. Dus ook als niet-wetenschapper is het goed om daarover na te denken.
Ja, zeker. Jelle?
Ja, ik wilde even doorgaan op één puntje dat werd aangezet door Rousseau. Ik ben zelf historisch, wacht, ik moet het zelf nog niet meer. Maar ik kom uit Driehoek. Over die uitspraak, if you want to help the farmers study the World Bank, ik denk inderdaad dat daar wel een kern van waarheid is. En ook als historicus loop ik daar tegenaan. Meer in het algemeen denk ik dat wij als brede linkse beweging heel veel roepen en zeggen. De overheid wordt gecontroleerd door de bedrijven, de corporations rule the world. Nou, zijn het allemaal even grote deel opeens in de kern. Maar als je enigszins verder vraagt aan mensen om dat uit te leggen hoe dat dan in elkaar zit, dan blijven mensen meestal zo staan, dat weten ze niet. En dat is niet zo gek, want dat is ook niet zo makkelijk. Dat staat niet altijd openlijk in de krant. Daarna kun je wel dingen afleiden, maar dat kan soms ook best lastig zijn. En een probleem is wel dat linkse onderzoekers in vrijwel alle politologie, geschiedenis, antropologie, groepen, naar arbeidsbeweging, naar verzet. En dat is heel erg belangrijk en daar is heel veel belangrijke initiatieven voor gekomen. Maar ik denk wel dat er te weinig onderzoekers zijn die juist vanuit een radicale open onderzoek doen naar onze tegenstanders. Want kennis over je tegenstanders is enorm belangrijk. Als historicus zelf doe ik bijvoorbeeld nu onderzoek naar de relatie tussen kapitalisten en de staat in de 19e eeuw in Nederland. Dat zal niet al te lang over doorgaan. Maar ik ken ook enkele voorbeelden uit van politicologen bijvoorbeeld die in Amerika al voor de 20e eeuw heel veel onderzoek hebben gedaan naar de relatie tussen geldschieters uit bedrijven en politieke partijen en de onderlinge banden. En die hebben dus enorm veel archieven van bedrijven doorlopen. Iets wat niet zo vaak gebeurt door een radicale historie of wetenschap. En daar is enorm veel nuttig materiaal uitgehaald. Uiteraard is het alles open en bloot, maar er staat enorm veel over geldstromen tussen bedrijven en bepaalde sectoren en politieke partijen in Amerika dan. Waar hij op een bepaalde manier kan aantonen dat de verkiezingen in de VS bijna altijd worden gewonnen door degene die het meeste geld weet binnen te halen vanuit bepaalde sectoren. En bijvoorbeeld, ik zal niet te lang doorgaan, maar één kort voorbeeld, hoe welke partij op een bepaald moment wordt gesteund door bepaalde sectoren binnen de heersende klasse, dat het te maken heeft bijvoorbeeld met hebben zij op dat moment behoefte aan vrijhandel? Zijn zij de best presterende sector in de wereld binnen hun sector? Nou, dan willen ze vrijhandel. Dan zullen ze bij een bepaalde partij gaan zeggen, oké, dat is de vrijhandel, die is hier niet groot, die moet op beleid uitvoeren. Maar er zijn ook sectoren, hè, binnen deze klasse, ook wel tegengestelde belangen. Er zijn ook sectoren die op een bepaald moment heel erg belang hebben bij protectionisme. Maar die zullen we investeren in de andere partij. Nou, dit is één klein voorbeeld, en het gaat natuurlijk veel verder. Hoe onderzoek naar onze tegenstanders ons kan helpen. En dat betekent niks af aan het belang van onderzoek naar verzet en naar kleine anarchistische bewegingen in Zwolle in 1920 of zo. Dat is ook wel interessant en belangrijk. Alleen ik denk dat de afgelopen decennia te veel die kant op is doorgeslagen. Daarom ben ik ook wel pleit voor onderzoek naar andere kanten.
Ja, jij en dan Reactie.
Dus aansluitend op wat jij zei, of later wil ik op jou terugkomen. Er is al heel veel onderzoek gedaan in die richting. Alleen het wordt helaas niet altijd even serieus genomen. Nog dat onderzoek, nog de onderzoekers, juist door de radicalen. Het is jammer. En dat heeft te maken met een veel groter probleem. Het is het probleem van de kennis. Ten eerste hebben wij, denk ik, een te nauw begrip van kennis als we het beperken tot wetenschap, met name als we de academische wetenschap daaronder verstaan. Die in mijn waarneming, dat is zelfs sociale wetenschap, ik dacht heel graag, grotendeels de universiteit zoals we die kennen, en met name in Nederland, dat ben ik helemaal met jou eens, heeft verlaten op een... was een moment dat ik zei, nou ja, eigenlijk er is geen kennis meer op de kennis en met name de theorie is de universiteit verlaten en zit nu bij de kunstscholen. Een vriend van mij, die noemde de universiteit altijd een KFZ, een knowledge free zone. Als wij ons willen beperken tot het ontwikkelen van kennis binnen de universiteit en binnen de wetenschap, kunnen we het net zo goed schudden. Er is een fundamentele en irreconciliabele tegenstelling tussen kennis, en misschien kan je beter het Franse woord les savoirs, wat een meervoud is, de verschillende vormen van kennis, die allemaal bij elkaar zo niet de waarheid vertegenwoordigen, want die is net als ook, is die onbereikbaar, maar tenminste een soort van vooruitgang en iets wat helpt, dan kunnen we echt schudden, om dat op de universiteit te doen, zoals die nu bestaat. Dus je kan de strijd beginnen in de universiteit om het anders te doen. Ik geef je op het ogenblik weinig kans vanwege de hele formatering en financiering. Of je kan het gewoon organiseren om dat buiten de universiteit. van in Mexico, van een organisatie die dat deed. En daar denk ik, daar moet je serieus op richten, daar moeten we onze efforts op richten. En als ik het mag zeggen, ons niet verliezen in verhalen over hoe, wel, wat en nu en dat en zo.
Maar kun je een voorbeeld geven van onderzoek dat niet daarna, dat niet serieus wordt genomen, juist door radicalen?
Nou, er is. Wat bestaat ook, is ook onder radicalen een vorm van politieke correctheid. Dus als je bijvoorbeeld, nou ik zal een heel vulgair, ordinair voorbeeld nemen. Ik lees elke dag de Wall Street Journal. Dat wordt mij niet in dank afgenomen. Het is al een heel persoonlijk voorbeeld. Tussen haakjes. Wall Street Journal gratis, ga naar de economische statistiek, er liggen hele stapels van, want ik lees hem elke dag, maar ik heb er nooit een cent voor betaald.
Sorry, waar ligt die?
Economische faculteit.
Voor zometeen. Sophia, nog iets zeggen?
Ja, ik wilde me aansluiten bij Jelle, maar tegelijkertijd heb ik, of dan voor de praktijk, de vraag voor mezelf van ja, hoe ziet dat eruit? Van als je onderzoek wil doen naar Wereldbank, overheid, bedrijven, van zoals wat ik nu meemaak, oké, als je je opstelt als activistische onderzoeker en jou dat niet geheim, dan heb je geen toegang tot die mensen. Wat je ook kunt proberen is je opstellen als neutrale onderzoeker en dan is het wel soms mogelijk om toegang te krijgen tot mensen bij mijnbouwbedrijven of wat dan ook. Maar dat was dus voor mezelf of de vraag, ja, in de praktijk, hoe voer je dat uit? Hoe ga je daarmee om? Inderdaad, ga je opstellen als ik ben onderzoeker, ik ben neutraal, ik ben objectief. En dat je dan wel toegang krijgt tot dat soort mensen, tot dat soort actoren. En dan, ja, hoeveel ga je van hun leren? Of moet je van een afstand bestuderen of kijken wat voor strategieën ze allemaal gebruiken? En dat is vooral voor de praktijk nog een vraag van mezelf. Hoe voer je dat uit?
Ik wil het heel kort noemen, want heel veel mensen die onderzoek willen doen naar bedrijven, die weten echt niet waar ze moeten beginnen. Dat kan heel moeilijk zijn. Online zijn er gewoon simpelweg Google op zoek. Zijn van enkele radicalen zijn enorm goede en lange handleidingen over hoe onderzoek te doen naar bedrijven. Er zijn gewoon speciale websites voor. Van alles en aandelen onderzoek tot aan weet ik allemaal. In ieder geval alles staat. Er zijn goede handleidingen.
Jij en dan daarna jij en dan. Jij en dan jij en dan jij.
Het is 5-1, maar oké.
Probeer het kort te houden.
Kort. Niet begrijpen hoe het in elkaar zit en dus ook de structurele oorzaken van onze problemen niet kunnen oplossen, dan kan een mensheid het eigenlijk wel schudden. Dus ik denk dat er inderdaad. Nee, maar serieus. Ik denk dat er inderdaad nu met alle hens aan dek aan kritisch onderwijs in het mainstream curriculum moet worden gewerkt.
Ja, ik heb een korte anekdote en een voorstel. De anekdote komt uit 1968. Theodor Adorno, die hebben jullie misschien een keer laatst gezien. Die had het college zou vormen aan die radicale studenten die met de studentenprotesten bezig waren in de revolutieplannen in Duitsland, in Frankfurt. En hij kwam die college staan en zei: jullie vasten allemaal regelen hoe je de wereld kunt veranderen, maar dan ben je niet verkeerd. Niks wat jullie in deze seminar gaan horen, gaat je ook maar op enige manier helpen om deze wereld te veranderen. Het voorstel wat ik heb gaat over die scheiding die nu opeens gecreëerd wordt tussen het bestuderen van onze vijand en onszelf als beweging of zoiets. Ik ben het trouwens niet mee eens dat er weinig wordt gedaan, wordt ontzettend veel gedaan. Het komt gewoon weinig naar buiten, maar politieke economie bijvoorbeeld is dat er heel veel kritische mensen die nog heel veel onderzoek hebben gedaan de afgelopen 10 jaar over de EU en hoe dat allemaal zit met de corporations en mogelijk. Dus het gebeurt wel degelijk. Maar ik denk dat je het onderzoek naar de bewegingen niet zomaar opzij kunt schuiven als dus het tegenovergestelde van het bestuderen van de vijand. Want in bewegingen zit natuurlijk ook vaak de vijand op allerlei manieren. Er is een hele leuke methode ontwikkeld in de jaren 60 in Italië. Co-research heet het volgens mij ongeveer vertaald naar Engels. Door mensen rondom Antonio Negri ook en al die operaristen. En daaruit is een traditie ontstaan die zich wel degelijk verder heeft ontwikkeld. En voor iedereen die daar geïnteresseerd is, ik denk dat daar hele goede ideeën terug te vinden zijn hoe je onderzoek kunt doen samen en met sociale bewegingen en niet over sociale bewegingen.
Ja, okay. De paar, dat is de reaction die
ze. Ja, dat heb je ook. Ja.
Ja.
Mijn academische carrière volgt nogal snel, maar ik zit meer met het probleem van de andere kant, dat ik als activist probeer om wetenschappers te betrekken bij campagnes of om kennis te vragen, of zoals we nu met Van Volk proberen om de universiteit in te komen om studenten te mobiliseren. En ik zal me afvragen of mensen daar hier tips over hebben. Wat mij het meest irriteert op dit moment is allerlei klimaatwetenschappers die, als je ze persoonlijk spreekt, ontzettend veel uit hun woord komen over hoe kritisch de situatie op dit moment is. Maar als je in het publiek gedwongen voelen om heel voorzichtig wetenschappelijk genuanceerd te formuleren, waardoor hun boodschap totaal niet meer overkomt. Hoe maak je van die wetenschappers activist?
Ja. Oké, nou, we hebben nog 2 minuten. Heb jij het antwoord?
Nou, ik heb niet het antwoord, maar wat je wel hebt gezien in de aardappelrooien in België, is dat er een aanval is gebeurd op de wetenschap, vanwege de betrokkenheid van wetenschappers in die actie, dat daar wel ook een hele discussie binnen de wetenschappelijke dingen is gebeurd. Dus volgens mij het betrekken van die wetenschappers met in acties en campagnes is zeker ook een middel om dat uit te lokken.
Ja, zoek de radicale door, tussenuit, en gaat vanuit.
Het is ook heel erg onderwerp afhankelijk. Mag ik even
voorbeeld? Nee. Misschien als zo laatst, als we zo nog tijd over hebben. Dan,
ja, ik wil nog wel wat zeggen over hoe je als onderzoeker bij kan dragen aan de sociale gemeenschap waar je of de sociale beweging waar je onderzoek aan het doen bent. Want ik denk dat ze niet moeten vergeten dat als je een activistisch onderzoeker bent, dat je ook echt een hele waardevolle bijdrage kan leveren als activist. En als ik terugkom naar mijn eigen onderzoek, ik ben ook antropoloog, dus sorry dat ik altijd zo gekleurd ben, maar bij mijn eigen onderzoek dat ik gewoon, omdat ik onderzoek aan het doen was, alles aan het opschrijven was, bijvoorbeeld. En dat ik bij alle vergaderingen waar ik zat, dat ik alles opschreef en dat iedereen daar en dat soort dingen. En dat soort tips hebben mensen ook nodig. En mensen hebben lichamen nodig om te komen demonstreren. Mensen hebben het nodig dat mensen gaan discussiëren. En ik heb gewoon tijdens mijn onderzoek alles aangegeven waar ik kon helpen, wat ik in korte tijd kon, waarin ik in korte tijd een bijdrage kon leveren. Dus dagelijks discussies hosten omdat mensen daar behoefte aan hadden, alles uitschrijven en al mijn materiaal, wat misschien uiteindelijk niet in mijn onderzoek zelf is gekomen, maar wel in al mijn veldwerkaantekeningen zitten. Dus daar heeft mijn veld van super veel aan gehad. De sociale beweging in zichzelf gewoon veel aan gehad. En ik denk dat je dus als activistisch onderzoek niet alleen maar moet pushen op van oké, mijn onderzoek moet relevant zijn, want het onderzoek doen in zichzelf als activist en werken als activist en als onderzoeker is ook gewoon heel waardevol. Ik denk dat dat niet te geven.
Nou ja, ik vroeg naar een mogelijke aanpak. Ik zit hier in een club, ik ben geograaf, ik zit hier in een club die het volgens mij redelijk goed doet. Onder andere omdat het een hele horizontale en tegelijkertijd heel internationale en lokale club ambtenaren, allemaal mensen die dat allemaal in hun vrije tijd doen. Het krijgt ook geen subsidie, dat is helemaal self-funded en zo. Wat het doet, maar het heeft het geluk dat het zit op een onderwerp dat redelijk concreet is. Dat is een algemeen voordeel van de sociale geografie ten opzichte van andere sociale wetenschappen. Het is nu eenmaal een beetje zo. Wij kijken naar de manier waarop het neoliberalisme de stedelijke structuur aan het omgooien is. En dan ga ik kijken naar allerlei bewegingen en zo, wat ze naar voren brengen, maar ook wat de beleidsvoornemens zijn. Met name de ongenoemde beleidsvoornemens. En daar is het ook heel belangrijk dat je sociale bewegingen goed kijkt wat ze doen. En goed kijkt wat de regeringen doen en wat het bedrijfsleven doet en wat ze allemaal willen. Maar heel vaak aan de kant van de machtigen niet uitspreken. Daar de link legt. En dan aantoont wat de werkelijke politiek doet. En dat lukt vrij aardig op basis van participatie van mensen die dat doen uit eigen beweging. Geen pretenties hebben. We hebben niet de pretentie om de wetenschappelijke of academische waarheid. Wij publiceren niet na tijdschriften en dat soort onzin. We maken onze eigen publicatie en onze eigen dingen. En bovendien, ja, sorry dat ik het zeg, maar het is nog heel gezellig ook.
Ja, hallo.
De kennisvergadering is echt heel belangrijk.
Nou, misschien een mooi om mee af te sluiten. Dat het ook leuk moet blijven. Ja. Ja, het is 1 uur. Dus ik denk dat we moeten stoppen.
Nee, ik heb een laatste opmerking misschien. Dat we naast onderzoek ook wel strijd nodig hebben. Dus dat eigenlijk altijd samen moet gaan.
Ja.
Ja, dat is kort samengevat het idee van activistisch onderzoek.
Ja. Maar ook dagelijkse strijd, dus niet even.
Nee. Ja, absoluut. Daarom denken we, of waar we het eerder over hadden, van inderdaad zo een paar maanden onderzoek gaan doen en natuurlijk is het leuk om dan wat bij te dragen om jezelf als activist te gedragen daar. Maar het is niet genoeg of om vervolgens dat verhaal te vertellen van inderdaad, je hebt dat langdurige dagelijkse strijd nodig.
Ja, dat dilemma hoor.
Wat ik wil even zeggen, ik vond die uitspraak van uw docent eigenlijk correct. Het gaat ook niet zozeer over één groep of de andere studeren, maar de belangentegenstellingen en de relaties tussen de twee toch net. En oké, je moet weten hoe de ene werkt en de andere, maar het is toch net die interactie tussen die beiden dat interessant is om te onderzoeken, dacht ik.
Ja.
Daarom moet ik zoiets van hem, I don't get it. Waarom de ene of de andere, het is toch net die interessante interactie tussen die verschillende actoren.
Ja, dat is ook goed. Ja. Dat wel.
Ja, het was inderdaad wel half, maar.
Een beetje wat ik zeg, maar
ja.
Toch.
Nou, bedankt allemaal voor het komen.
Ik heb hier 2 telefoons.